Gemeente, we hebben het net in de Bijbel gelezen. Wie is deze? Hebt u die vraag wel eens gesteld? En jij? Wie is deze? U weet dat de evangeliën, dat is kinderen, dat weet je wel, dat is Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes, dat daarin de persoon van de Heer Jezus Christus centraal staat. En dan denken we al heel veel te weten, vanuit school en vanuit thuis en vanuit de kerk. En toch zijn er heel veel dingen, dat heb ik ook, daar lees je overheen. Juist dingen die ons beeld van de Heer Jezus scherper kunnen maken. En dat is toch de bedoeling van de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat wij daarna verlangen, dat we Hem mogen kennen, maar dat we Hem ook dieper leren kennen. Dat we de Bijbel gaan lezen, doet u dat, jij? Met de vraag, wie is deze? Stel die vraag maar. En dan is het opvallend dat sommige verhalen, geschiedenissen in de evangeliën, die lijken erg op elkaar. Ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt. De tempelreiniging, waar het vanmorgen over gaat, die komt u op 4 verschillende plekken terug, tegen. Dan denk je bij jezelf, waarom had dat gewoon niet in 1 keer gekund? Waarom moeten wij 4 verhalen hebben daarover? Nou, gemeente, dat heeft zeker wel een bedoeling. Want elke evangelist die daarover schrijft, belicht het vanuit zijn eigen invalshoek. Wil er iets heel specifieks mee zeggen. En dan moeten we vooral letten op de verschillen in die geschiedenissen. En wat ons dan opvalt is dat Marcus en Lucas, als zij over Joodse gebruiken spreken bijvoorbeeld, over het handen wassen voor het eten, dat zij dat dan helemaal gaan uitleggen. Dus dat ligt dan voor de hand dat ze een evangelie geschreven hebben voor bijvoorbeeld heidense christenen, die dat helemaal niet wisten. Dat doet Matthäus niet. Matthäus legt niks uit. Dat is de reden dat wij denken dat Matthäus zijn evangelie geschreven heeft voor Joodse christenen. U begrijpt, als een Jood in de Messias geloofde, de Heer Jezus Christus, dat hij wel wat had uit te leggen, toch? Dan werd je de synagoge uitgeknikkerd. Die rabbies van die synagoges, die probeerden hen dan te overtuigen dat Jezus niet de Messias was. En hoe ga je dan uitleggen dat hij het wel is? Dan kun je natuurlijk niet aankomen met ja, dat voel ik gewoon. Ja, dat is niet overtuigend. En wat Matthäus doet, Matthäus wil daarbij helpen. En hij neemt ons telkens mee terug, als er wat gebeurt in het leven van de Heer Jezus, telkens mee terug. Waar naartoe? Naar de schriften. En dan moet u goed bedenken dat de Joden toen niet het Nieuwe Testament hadden. Dus wat zijn de schriften? Dat is het Oude Testament. En dan lezen we telkens bij hem, dit is geschied, dit is gebeurd, opdat vervuld worden wat geschreven is door de profeten. En dan komt hij met een citaat. Zo van, zie je wel, hij is het. Dat lezen we bijvoorbeeld in vers 4 van dit hoofdstuk wat we net hebben gelezen. Maar ook, als Jezus in Gethsemane is en Petrus een uithaal doet met zijn zwaard en dat oor eraf hakt, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, Petrus, doe dat zwaard eens weg. Want hoe zouden anders de schriften vervuld worden? Hoort u het? Die zeggen dat het al zo geschieden moet. U kunt 14 van dat soort citaten vinden in Matthäus. Dat is heel belangrijk. En dat helpt een Jood, dat begrijpt u wel. Dat helpt een Jood om antwoord te geven, iemand die christen geworden is, op de andere Joden die dat niet geloofden. Begrijpt u? Jezus zegt zelf in Matthäus 5, ik blijf in dit evangelie, vers 17. Ik ben gekomen, waarom heren? Om de wet en de profeten, dat is het complete Oude Testament, niet af te schaffen. maar om die te vervullen. Gemeente, wie is hij? Dat is de vraag die voor ons de belangrijkste vraag moet zijn. Net zo lang totdat wij gaan zeggen, dit is hem. Hem moet ik hebben. Ik kan niet meer om de Heer Jezus heen. En er zijn er bij elke keer als het over de Heer Jezus gaat, twee reacties. Je valt voor hem of je valt over hem. Je struikelt over hem, een struikelblok. Twee reacties, andere zijn er niet. En dat is ook vanmorgen het geval. In deze geschiedenis willen we hem erkennen als koning, als Heere. Of zeggen we, nee, bedankt. Ik hou mijn eigen koninkrijkje liever vast. Ik heb er geen zin in. Gemeente, vanmorgen de vraag aan ons allemaal. Wie is deze? Ik zal met u ook gaandeweg de preek een aantal schriftgedeelten uit het Oude Testament aandoen. Die wel belangrijk zijn volgens mij om dit gedeelte te begrijpen. Ik zal ze even noemen. Dat is Malachi 3. Dat is een belangrijke. Jesaja 56. Jeremia 7. En tenslotte Psalm 8. Die hierin terugkomen. Het thema voor de preek van deze morgen is: de koning is de Heere. De koning is de Heere. Ten eerste, de openingsvraag: wie is deze? Ten tweede, het antwoord, dat zal het grootste gedeelte van de preek zijn: het is de Heere. En ten derde, de slotvraag: wie is deze voor u? Voor jou. Dus de koning is de Heere. De openingsvraag: wie is deze? Ten tweede, het antwoord: het is de Heere. Ten derde, de slotvraag: wie is deze voor u en voor jou? Gemeente, de overvolle stad Jeruzalem, dat zich voorbereidt op het paasfeest, is in rep en in roer. Zojuist is een man rijdend op een ezel, over een loper van kleden en van palmtakken, de stad binnengekomen. En nog steeds, hoort u het, zingen de kinderen het en de mensen: Hosanna, de zoon van David. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Massa's mensen volgen hem, omstuwen hem. De zoon van David. Hij? Als een schokgolf gaat het door die smalle straatjes van Jeruzalem. Men kijkt elkaar aan, houdt elkaar staande. Wie is deze? Weet jij het? Weet u het? En gaandeweg druppelt het antwoord de stad binnen van de menigte die Jezus is gevolgd van over de Jordaan, via Jericho, de Olijfberg op, de stad binnen. Het is Jezus, de profeet, uit Nazareth in Galilea. Gemeente, let op wat Matthäus dan doet. Dan schrijft hij: en Jezus ging in de tempel Gods. Dus de profeet, de koning die net is ingehuldigd in de stad, gaat nu de tempel Gods binnen. Wie is deze? Zo op het oog valt er niets op. Maar als u de Bijbel een beetje kent, dan gaat er een lampje branden, vast en zeker. Want juist door direct te zeggen: nou, wie is deze? En Jezus ging de tempel Gods binnen, verwijst Matthäus naar een profetie. En als wij die gelezen hebben, dan hebben we het antwoord op de vraag: wie is deze? Malachi 3, vers 1. Zie, ik zend mijn engel, mijn boodschapper, die voor uw aangezicht de weg bereiden zal. Even stoppen. Ja, dat deed Matthäus ook. Hier zet hij even een punt. In Matthäus 11 vers 10 doet hij dat. De tekst gaat natuurlijk veel verder, maar Matthäus gaat niet verder. Dat doet hij op de plaats waar de menigte vraagt aan de Heer Jezus, wie is die Johannes de Doper nou eigenlijk? En dan zegt hij, deze is van wie geschreven staat, zie, ik zend mijn engel, mijn boodschapper, die voor uw aangezicht de weg bereiden zal. En in dit gedeelte, in Matthäus 21, vat hij die draad weer op. En schrijft hij verder. En snellijk zal tot zijn tempel komen, die Heere die gij lieden zoekt. Te weten, de engel van het verbond, naar wie jullie zo verlangend uitzien. Zie, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Dus nu weten we wie hij is. Het is de Heere. Die man op die ezel? Ja. Die als koning is binnengehaald? Ja. De profeet? Ja. Het is de Heere. Van wie de mensen zingen? De zoon van David. Zo staat hij daar, even later, in de 12e vers. Op de drempel van het huis van God. Zijn huis. Het is de Heere. Nee, niet zomaar iemand. Voelt u het? En Malachi 3 nog even openhouden. Om licht op dit gebeuren te laten vallen. Want Jezus kijkt daar in de tempel rond. Hij staat in de poort van de tempel, de huiseigenaar. En hij kijkt om zich heen en hij ziet die handelaren die hun posities hebben ingenomen voor de grote marktdagen, voorafgaand aan het Pascha. Hier en daar wordt druk gehandeld. Duiven, runderen, schapen gaan voor woekerprijzen over de toonbank. Een paar priesters lopen langs de handelaars om het staargeld voor die dag te innen. Andere priesters zijn druk bezig om de dagwinst af te romen van de opbrengst. En een rijen paaspelgrims staan voor tafels van wisselkantoren. Want om tempelbelasting te betalen, je kwam van heinde en ver natuurlijk, kon je niet aankomen met Romeinse munten, met het gewone geld, want daar stonden afbeeldingen op. En gij zult geen afbeeldingen maken, het tweede gebod, zeiden de fariseeën. Dus geen munten met afbeeldingen. Dan moet je ze hier wisselen. Voor die drachmen waar dus geen afbeeldingen op stonden. Dan moet je dan wel iets extra's voor over hebben. En dat verdween dan in de zak van de priesters. U voelt wel aan. Een winstgevend bedrijf hier. Een goedlopende economie. En nu staat, ja, wie staat hier? De Heere. Van de tempel. Hij is gekomen. En dan pakken we Malachi 3 weer op. Wat staat daar? Ik zal tot een oordeel naderen. Ik zal een snelle getuige zijn. Jullie, die zwakken uitbuiten, die armen en vreemdelingen onrecht aandoen om je eigen zak te vullen. Lees het maar na in Malachi 3. Jullie beroven mij, hier, als een plotselinge snelle getuige, nadert hij, Jezus, de Heere van de tempel, en hij drijft ze uit, één voor één. Al die veehandelaars, de deur uit ermee. En als hij bij de tafel van de wisselkantoren komt, tilt hij ze op en hij keert ze om. En het zilvergeld rolt rinkelend over de tempelvloer. En de duivenkooien zet hij open. En ze fladderen weg. En onderwijl roept hij de Heere. Er is geschreven, mijn huis zal een huis des gebeds genoemd worden. Jullie maken er een moordenaarskuil van, een roversholl. Schriftgeleerden en fariseeën, overpriesters, kijken toe, een beetje op afstand en hun gezichten spreken boekdelen, ziet u. Een huis van gebed. Een roversholl geworden. Een moordenaarskuil. Er staat geschreven, waar? Nou gemeente, laten we het er eens bij nemen. Het is zomaar, ja nee, toch niet zomaar, een stukje tekst weggeknipt uit een profetie. Jeremia 7, vers 11. Met de bedoeling, slaat eens open, lees eens door, daar gaat het om. Dan begrijpt u wat hier gebeurt. Dan krijgt u antwoord op de vraag, wie is deze? Het is als een venster, die profetie, een venster op wie de Heer Jezus is. En laten we dan eens bij vers 1 van Jeremia 7 beginnen. Daar zien we Jeremia, het lijkt er erg op, Jeremia staan in de poort van de tempel, op de drempel, net als de Heer Jezus aan het begin. En hij staat daar in de naam des Heren, om in Gods naam uit te roepen, wat dat God alles gezien heeft wat daar gebeurt. Vers 11b, Jeremia 7, zie, zegt de Heere, ik heb het ook gezien. Het is een roversholl geworden. En heel concreet in vers 6 en 9 van Jeremia 7. Wat gaat er dan mis? Hier wordt afgoderij gepleegd. Nou zegt u, ik zie helemaal geen afgodsbeeld of zo. En dat altaar is toch voor de Heere wat daar staat? Gemeente, verder kijken. De Heere ziet daar dwars doorheen, wist u dat? Door al onze godsdienst, daar prikt hij doorheen. Hij ziet tot op de bodem, tot in het hart. En dan zien we ineens dat er wel een afgod gediend wordt in die tempel. En wat is dat? De mammon. Geldgod. Dus je kunt heel godsdienstig zijn en ondertussen zit de mammon op de troon van uw leven. De zwakke in de samenleving, en daar heeft Jeremia het ook over, wordt hier uitgebuit. Onrecht aangedaan. En dat gebeurt nota bene in het huis van de Heere zelf. En ook de onschuldige wordt gedood. Niet gezien, zegt u. Waar is dat bloed gevloeid dan? Even wachten, gemeente. Even wachten. Ook dat wordt vervuld. Over enkele dagen. 4 dagen nog. Dan zal de onschuldige worden gedood. Verder lezen, ziet u, in de profetieën. Dan zal het bloed van de Heere, ja, het is wat, hè. Het is Jezus, het is de Heere, zal vergoten worden. En ondertussen roepen de Heere tempel, de Heere tempel, de Heere tempel zijn deze. Maar juist door maar een flart, als het ware, flart uit die profetie van Jeremia te nemen, nodigt uit om verder te lezen. Vers 11 en 12. De tempel zal verwoest worden, zoals het heiligdom in Silo. Zou Jezus dit oordeel in die tempelreiniging hier aankondigen, de verwoesting van de dienst in Jeruzalem? Als hij dat vee de tempel uitdrijft en het geld over die tempelvloer rolt, waardeloos, alsof de Heer wil zeggen, het is afgelopen met die dienst in de tempel in Jeruzalem. Het oude is bijna voorbij. En dat klopt ook. Klopt ook. Want als wij doorlezen in Matteüs 21, direct hierna, loopt Jezus met zijn discipelen de stad uit, voorbij een vijgenboom, wil vrucht zoeken, vindt er geen. Spreekt een vloek uit over die boom, die terstond verdort tot in de wortel. De bladeren verdorren, ineens is die boom dood. Dat zegt precies hetzelfde als wat Jeremia zegt. het einde van de tempeldienst. Want het volk Israël, gemeente, wordt in Jeremia 8 vergeleken met de vijgenboom, wist u dat? Die geen vrucht voortbrengt en verdorren zal. Weet u wat daar staat? Jeremia 8, vers 13. Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok. Geen vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen. Het einde is nabij. Moordenaarskuil. Hier wordt niet meer gebeden. Ja, we kunnen bidden tot van ons wegen. Dat doen ze ook. Maar het is een moordenaarskuil geworden. Een dubbel leven leiden. De Heere prikt het dwars doorheen, gemeente. Echt hoor. Wij moeten niet denken dat we voor God dan een mooi toneel kunnen opvoeren. En dat de Heere dat wel gelooft van ons. U ziet het hier. Nee, het is de Heere. Hier worden plannen beraamd. Om een moord te plegen. Niet op zomaar iemand. Maar op de Heere zelf. Dus over nadenken. God zelf. Het oordeel komt, zegt de Heere. Geen steen zal op de andere gelaten worden. Uw huis zal woest worden. Het oude is bijna voorbij. En dan? Ja, gemeente, dan. Dan is er ruimte voor het nieuwe. Dat is dat andere stukje wat Jezus citeert. Dat komt uit Jesaja 56, vers 7. Mijn huis zal een huis des gebeds genoemd worden. Dat is het nieuwe. Of je zomaar een stukje tekst weggeknipt uit die profetie. Met de bedoeling, sla eens open, lees eens verder. En u hebt zo een venster op wat hier gebeurt. U krijgt antwoord op de vraag, wie is deze? Waarom doet hij deze dingen? Jesaja 56. Weet u wat daar gebeurt? Daar worden mensen bemoedigd. Die er helemaal niet bij horen in de dienst van God. Wie zijn dat? Vreemdelingen. Die hebben niks te maken in het huis van God. Gesnedenen, zij die ontmand waren. Zoals de moorman uit Ethiopië bijvoorbeeld. Die mochten niet offeren, ze mochten niet bidden in de tempel, ze mochten er eigenlijk niet komen. En blinden en kreupelen ook. Die konden niet eens priester worden. Als er een mankement aan je lichaam zat, dan kon je niet in de dienst van de Heere werken. Staat in Leviticus 21, vers 28. Maar je kon dan nog wel in het voorhof van de heidenen blijven. Dat mocht dan nog. Maar dat zat nu helemaal volgepropt met handelswaar. Een kabaal van heb ik jou daar. Daar kun je helemaal niet meer bidden. Daar kun je de Heere niet meer dienen. De enige plek waar die mensen mochten komen, was niet meer geschikt voor de dienst van God. Maar, zegt Jesaja, dat gaat veranderen. God zal in het nieuwe verbond niet meer uitsluiten, maar insluiten. Jesaja 56, vers 5 zegt, ik zal hen die er buiten vallen, zal hen binnen mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van de zonen en dochters in Israël. Zo zal de vreemde, staat er verder. Ik zal die ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volkeren. Precies. Is dat nieuw, gemeente, of niet? Het is zo nieuw als dat het maar kan. In de tijd van de Messias zullen de muren van het huis van de Heere worden neergehaald. Zal de middelmuur van afscheiding worden gebroken. Het voorhangsel zal over enkele dagen in tweeën scheuren. En de volkeren, de vreemdelingen, zullen toestromen. Dat is nieuw. In de Heer Jezus Christus. En we zien hier al een lichtstraal van dat nieuwe koninkrijk. Op dat tempelplein vallen. In die puinhoop van die op ondersteboven gegooide tafels. Een lichtstraal, waarvan? Ja, van het nieuw. Het nieuwe. Het oude is voorbij. Kijk maar, daar komen ze. Wie? Lezen we vers 13 en 14 van ons hoofdstuk. Blinden. Blinden komen. Kreupelen. Ziet u ze strompelen? Ze komen tot Jezus. En hij geneest hen allemaal. Tot Jezus komen zij. Hij is de Heere van de tempel. In hem komt alles wat in de tempel gebeurt tot vervulling. Is de aardse tempel niet, ja nooit meer nodig. Ze begrijpen het. Kijk eens. Die kreupelen, die wijst die blinden de weg. Hij helpt hem, ziet u? Want die blinden kan niet zien. En die blinde, die helpt die kreupelen. Die ondersteunt hem om, door goddelijk licht geleid, tot Jezus te gaan. Nee, ze hebben geen boodschap meer aan de boze gezichten en uitroepen. Ze laten zich door niemand meer tegenhouden. Zij moeten, zij gaan tot Jezus. Hij is de koning van Israël. Hij is de heiland, de heelmeester. Hij is de zoon van David. In hem is het oude voorbij gegaan en het nieuwe aangebroken. Kijk maar wat er gebeurt. De blinden zien. En de kreupele springt als een hert. Daar stroomt de vrede van de God van Israël. In het hart. En worden voor het eerst bij Jezus dankoffers gebracht. De blijdschap zal het hart van de vromen strelen als zij mij zien verlost van smart en pijn. Daar alleen, gemeente, dat is nu nog zo voor u en voor jou en voor mij. Daar alleen, bij de Heer Jezus, kunt u het echt meezingen. Anders niet hoor. Daarbuiten kan dat niet, maar bij hem wel. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd, als je achterom kijkt. Dat is het oude. Mij eindeloos vreugd. Dat is het nieuwe wat God bereidt. Die tot Jezus de toevlucht nemen. Gemeente, ziet u hem? Ziet u hem? Jij? Hier gebeurt dus veel meer dan we op het eerste gezicht zouden zeggen en zouden denken. Hier is het koninkrijk van God in de Heer Jezus Christus gekomen. Daar worden gebondenen, worden losgemaakt uit hun gevangenschap. Kijk maar naar die blinden. Wat gebonden is, blindheid. Losgemaakt, hij ziet. Die kreupel waar ze niet kon lopen, hij loopt. Alle gebondenheid is in de Heer Jezus Christus opgeheven, gemeente. Vrijheid. Vrijheid. Om God te dienen naar hartelust. In Jezus Christus breekt er een werkelijkheid aan, iets nieuws, gemeente. Wat God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Iets nieuws. Zoals, ja, het lijkt een beetje op weer het Oude Testament. Op de verlossing uit Egypte, daar lijkt het op. De Exodus, de uittocht. Want weet u, daar was God neergekomen. Zo zegt de Heere dat. Om zijn volk te verlossen. Dat gebukt ging onder de slavernij van Farao. Nadat het bloed van het paaslam gevloeid heeft, verlost hij hen met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Leidde hen tot de Rode Zee. Farao met zijn leger in de nek. Daar de berg en daar. Voor hen de zee. Nou, daar kun je geen kant meer op. Maar God. God baande door de woeste baren en de brede stromen voor zijn volk een pad. Gemeente, en aan de overkant stonden ze op het nieuwe, in het nieuwe, keken achterom en ze zagen dat het oude definitief voorbij was toen de muren van water instortten en het hele leger van Farao verdronk. Nooit meer terug, nooit meer. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Nu richten we onze gezichten naar het door God beloofde, door God bereide land. Daar ga je zingen. En dat is feitelijk wat hier gebeurt bij de Heer Jezus. Dat nieuwe van God staat hier in de tempel. En die blinden die merken het. Die kreupelen geloven het. Daar wordt gezongen op de oever van de Rode Zee. Het lied van Mozes. Ik zal de Heere zingen. De Heere. De Heere is mijn kracht. Hij is mijn lied. Hij is mij tot heil geworden. Deze is mijn God. Hij heeft Farao en zijn ruiters in de zee geworpen, verdronken in de Schelfzee. En u, Heere, u leidde uw volk door uw weldadigheid. Dit volk dat u verlost hebt. Gij voert hen zachtjes door uw sterkte tot de liefelijke woningen van uw heiligheid. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Ja, gemeente. Waarom vergelijk ik dat met wat hier gebeurt in de tempel eigenlijk? Weet u hoe ik daar opkwam? In vers 15 reageren die overpriesters, schriftgeleerden, die reageren op wat daar gebeurt. En dan noemen ze daar het woord wonderheden. Als ze de wonderheden zagen. Weet u dat dit woord maar één keer voorkomt in het hele Nieuwe Testament? Eén keer. Weet u waar het wel vaak staat? In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Daar staat het heel vaak. En over welke wonderheden gaat het daar dan? Nou, dat wat we net van gezongen hebben in Psalm 105. Psalm 106 komt dat woord ook veel voor. Psalm 107. De verlossing uit Egypte. Daar gaat het over. Wonderheden. Gods grote daden. Gods goede tierenheid. God die, we zongen het net, die, als je dat gaat zien, hè, die al uw heil bewerkte. Al uw heil, God. En dat gebeurt hier opnieuw. Dat zijn de wonderheden van God. God is opnieuw neergekomen, ziet u? Hier staat hij. Hij woonde in de hemel, maar nu staat hij hier op aarde. Het is de Heere. Mens geworden, één van ons, om de helse farao definitief te verslaan en zijn voet op zijn kop te vermorzelen. En zijn volk te verlossen. Het lam zal sterven, net als in Egypte toen. En zo bevrijdt hij zijn volk uit de macht van Satan, waar wij ons niet uit kunnen verlossen, gemeente. Dat gaat niet. Kan echt niet. Onmogelijk. Hij is veel sterker dan wij. Maar God doet het. God doet het in zijn Zoon, Jezus Christus. Hij leidt ons als het ware door het geloof, door die rode zee van zijn bloed heen. En mag u het oude achter u laten. En mag u met eerbied gesproken genieten van het nieuwe, dat in Jezus Christus is aangebroken. Dit is het Koninkrijk der Hemelen. Ziet u het? Ziet u het vanmorgen? Jij? Of niet? Ja, die blinden zien het, hè? Gek, hè? Gek. Die blinden zien het. En er staan mensen te kijken die doen niks. Die kinderen ook, die zingen tot eer van hem. Anderen struikelen over hem. Willen zich niet overgeven aan hem. Want het is een beetje stil geworden op het tempelplein. En ineens horen we die kinderstemmen. Hosanna. De Zoon van David. Die kinderen zingen. Zingen maar door. En ze springen rond in de tempel. Wat een vreugde voor de aarde. Wat zegen is deze. Wie? Jezus, de Heere, de Zoon van David, de Koning van Israël, de Verlosser. Die kinderzanggemeente is als de zang aan de Rode Zee van Mozes. Alles is nieuw geworden. Maar die anderen staan erbij te kijken, schriftgeleerden, overpriesters, noem maar op. Die willen zich niet overgeven aan hem. U ziet het aan hun gezichten, ziet u dat? Dan blijf je in het oude hangen. Blind. Al denk je te zien. Dan komen ze aangelopen. Ontevreden, nors, geïrriteerd. Reageren ze op de Heer Jezus. Hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jawel. Hebben jullie nooit gelezen uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof bereid geschapen, dat woord? Krijgen we opnieuw een venster op wat hier gebeurt. Psalm 8 is dat. Tweede vers. Het is alsof de Heer Jezus zegt, wil je weten wat hier gebeurt? Moet je Psalm 8 lezen. Dan weet je het. Nou, laten we dat eens doen. Heere. Onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Weet u wat voor woord er staat bij heerlijk? Hetzelfde woord als wonderheden. Daar verwijst de Heer Jezus naar. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest omwille van uw tegenstanders. Om een einde te maken aan de vijand en de wraakzuchtige. Huh? Wraakzuchtige? Waar dan? Vijand? Enkelvoud, hè? Tegenstanders meervoud, vijand enkelvoud. Ja, dat is Satan. Dat is die helse farao, die om een einde te maken aan de Satan. Dat is wat hier gebeurt. Dat gaat de Heer Jezus doen. En staan jullie nu nog in het kamp van die tegenstanders? In al uw en jouw verzet tegen Jezus. Bent u dan zo blind, gemeente? Jongelui, ben je dan zo blind? Blijf je dan echt liever in het oude hangen? Weet u dat die zich tegen Jezus verzet, geen vrede zal hebben? Dat is de ernst van de prediking van morgen. Eigenlijk van iedere preken. U wordt voor de Heer geplaatst. U mag die vraag stellen, wie is deze? U krijgt het antwoord, het is de Heer. We hebben door de vensters van de profetieën heen gekeken. En het licht viel op Jezus. Jezus alleen. De Heer is neergekomen om zijn volk te verlossen. En definitief af te rekenen met het oude. En zijn koninkrijk te vestigen. Kreupelen en blinden zagen het. Werden verlost. God schiep zijn lof in kindermanden. En er was verzet. Mag ik eens vragen, gemeente, naar het laatste punt toe. Wie is deze? Voor u. En voor jou. Die vraag is cruciaal in ons leven. Leven en in sterven moeten we de antwoord op kunnen geven. Vanmorgen is hij in het midden gemeente. Door zijn Heilige Geest. En hij vraagt het u, is hij uw Heere? Zegt u? Niet? Waarom niet? Ik ben blind. Zegt u? Ik ben blind. Echt. Ik zie hem niet. Ik ben oud geworden. En ik zie zo lang naar hem uit. Ik zoek naar hem, maar ik kan hem niet vinden. Moeilijk, hè? Wat kun je daar verdrietig van worden? Als je alleen bent vaak. Die stille strijd. De dood komt dichterbij. En nog steeds zie je hem niet. Ik weet ook niet hoe ik bij hem moet komen, nee. Nee, ik ben blind. Zal ik u vanmorgen iets zeggen? Ik ben kreupel. Zullen we samen gaan? Tot Jezus, de Heere. Neem u aan de hand van de Schriften mee. Tot de Heere. Hij is het. De zaligheid is in geen ander. Hij stuurt u niet weg, u ziet het. Hij zal uw blindheid wegnemen. Hij zal u ziende maken. Hij neemt u aan, hij neemt jou aan zoals je bent. Kunnen we niet geloven, hè? We denken dat we een mooi zwarte jas aan moeten trekken. Net een meneer en mevrouw worden, net een jongen, net een meisje. Nee. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat de Heer Jezus gekomen is. Niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Bent u kreupel? Bent u zo'n rover? Zo'n moordenaar? Zo'n dronkaard? Zo'n overspeler in de stilte van de kamer? Zo'n huichelaar? Zo'n egoïst? Veel te druk met mijn bedrijf. Dat heeft mijn hart. Waarom niet tot Jezus gaan, gemeente? Moet u dan alles bij het oude laten? Echt? Blijft u dan staan in het kamp van de tegenstander? De wraakzuchtige, de vijand van God? Het is van 2-1. Of alles achterlaten. En voor Jezus vallen. Of blijven waar u bent. Dan kun je een hele trouwe kerkganger zijn. Tot aan de dood toe. Kerkbank verslijt. Je staat aan de verkeerde kant. Ongeloof. Mijn tempel moet overeind blijven. Misschien druk om anderen de maat te nemen. Maar mezelf die met geen vinger aanraken. Net als die schriftgeleerden hier. Vrees dan, gemeente. Hij zal u niet sparen. Het is de Heere die u negeert. Die u verwerpt. Kus de Zoon. Dat is het. Opdat hij niet toorne. Het is de Heere. En u op de weg vergaat. Als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. We kunnen zo bezig zijn met vasthouden, hè, van alles wat we hebben buiten Jezus. En het proberen om mee te slepen zijn koninkrijk binnen. Maar het kan niet, gemeente. Onze hele godsdienst valt er buiten. Is van nul en geenerlei waarde buiten Jezus. Maar in het komen tot hem brengt u het offer dat God behaagt. Dit is de wil van mijn Vader, zegt de Heer Jezus, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. In hem, in wie God al uw heil bewerkte. Er hoeft niets meer van ons bij. Dat is bevrijding. Dat is evangelie. Dan kan het, toch? De zonde is voorbij. De vloek is op hem neergekomen. Hij zal ons niet meer treffen, de schuld van uw volk. Hebt geen Jezus uit uw boek gedaan. De eeuwige straf heeft hij gedragen voor ons. Het verdwijnt in hem, gemeente. En daar gaan we zingen, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardige volk doortrainen om hun God, de God van Israël, ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Laat de duivel maar roepen, gemeente. Hij liegt. Hij bedriegt ons aan alle kanten. Hij pakt ons in. Echt waar. Ga tot de Heer Jezus. ontsluit. Ontsluit voor mij in de schreden, de poorten der gerechtigheid. Door deze, ik ben de deur, hè, zegt Jezus. Door deze zal ik binnentreden en loven, Heere Majesteit. Kinderen, zing je graag? Kinderen, zing je graag? Op Urk toch wel? Zing maar veel van de Heere Jezus. Moet je echt doen. Weet je dat de Heere Jezus dat heel graag hoort? Dat je mooi zingt van de Heere Jezus. Dat deden die kinderen in de tempel ook, hè? De Heere Jezus zei niet, hou nou eens je mond dicht. Nee, dit deed God. God deed dat. En dan je, ja, als mensen je tegenhouden, niet naar luisteren. Zing maar door. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Laat de kinderen tot mij komen. Je mag naar de Heer Jezus toe. Want van jullie is het koninkrijk der hemelen. Echt. Jongelui. Je weet het, hè? Als je tot de Heer Jezus gaat en op hem alleen vertrouwt. Ja, dan gaan anderen dat merken. Dat je van je heiland zingt. Dat je voor hem gaat. Dat je je leven aan hem toewijdt. Ja. Komt er verzet, hè, om je heen. Van vrienden die zeggen, joh, waar ben jij mee bezig? Kom op. Hé, hey, terug naar het oude. Je weet nu dat het bedrog is, hè? In de Heer Jezus Christus is alles nieuw geworden. Je staat aan de goede kant. Je staat aan de goede kant. Het ziet er misschien niet zo uit. Nee. Het kan nog moeilijk zijn in het leven. En de strijd tegen de zonde te voeren hebben in je hart. Maar weet dat de Heer Jezus zegt, die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Die mij vindt, vindt het leven. Echt. Meent het? Klein dingetje nog. Dat wil ik u niet onthouden. We zien in vers 17 dat de Heere de tempel weer verlaat. Dat is een kleine sprong maken naar hoofdstuk 23. Gaat hij nog één keer het gesprek aan. Met de schriftgeleerden, met de fariseeën die hem verwerpen. Weet u wat hij in het allerlaatste vers zegt? Dit. Want ik zeg u, u zult mij vanaf nu niet meer zien. Totdat u zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hé, hey, dat is opvallend. Dat is het tweede stuk van het lied. De kinderen zongen het niet. Die kinderen zongen het eerste stukje. En dan denk je, waar is de rest dan? Zijn ze dat vergeten? Nee, nee. De rest komt nog. Als de Heer Jezus Christus terugkomt. Als de koning van Israël als de Heer. En hij verschijnt in heerlijkheid aan zijn oude bondsvolk Israël. En ze hem zullen zien die ze doorstoken hebben. Dan vallen ze voor hem neer. En dan zullen ze het gaan zingen. Gezegend is hij op die dag. Die komt in de naam des Heren. De verlosser van Israël. Ziet u uit, gemeente, naar die dag. Die dag. Dat alle knie zich voor hem zal buigen. Met groot verlangen. Roepen we het uit met de kerk van alle tijden en plaatsen. En met de geest van God. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. Maranatha. Amen.